Is er ook wedergeboorte buiten het christen worden onmogelijk? Was bijvoorbeeld Cornelius al wedergeboren voordat Petrus langskwam? Dat is een mooie vraag, maar het is ook een beetje een gevaarlijke vraag. En ik zal u vertellen waarom. Er zijn heel wat christenen die aan de gevallen uit het boek Handelingen allerlei vergaande conclusies hebben vastgeknoopt. Denk erom, in het boek Handelingen worden afzonderlijke gevallen beschreven. En het is een denkfout om uit een los geval een algemene regel te trekken die voor iedereen geldt. En dat gebeurt om de haverklap. Als ze daar tot bekering kwamen, dan spraken ze in tongen. Dus moet iedereen overal, u weet wel, dat soort bedoel ik, dat soort dingen. En ook eerst bekeren en de Heilige Geest ontvangen, dan dopen, zoals bij de Joden. Maar een andere keer weer, dan krijg je natuurlijk al tegenstrijdige gevallen. Eerst dopen en dan de Heilige Geest, hoe moet het nu allemaal? Neem die gevallen nou eerst eens op zich en probeer er niet meteen algemene regels uit af te leiden, algemene wetmatigheden. Dat is ook zo met het geval van Cornelius. Als ik zeg, hij was al wedergeboren voordat Petrus langskwam, dan binnen de kortst mogelijke tijd zeggen mensen, aha, dus je kunt wedergeboren zijn voordat je een christen wordt. En dan kom je in de grootste problemen. Cornelius is een bijzonder geval waarin niemand van u verkeert of ooit zal verkeren. En ook niemand in uw omgeving. In de eerste plaats was het begin van het christendom. In de tweede plaats was er, voor zover ik weet, nog geen enkele heiden tot bekering gekomen, behalve die kamerling. Het was een totaal nieuwe situatie. En daarin was een man die God vreesde, zoals we dat van hem lezen. En wiens goede werken die voortkwamen uit dat Godvrezende hart door de Heere God waren opgemerkt. Nou, dan moet u mij eens voorstellen, iemand die Godvrezend is en die daden doen die God welgevallig zijn, kan zo iemand onbekeerd zijn? Natuurlijk niet. Ik ga nog sterker, nog verder. Waren de mensen in het Oude Testament bekeerd, gelovigen, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Jozua, David, Salomo. Maar waren ze ook christen? Kenden ze het christelijk evangelie? Waren ze wederom geboren? U ziet, daar kunt u niet veel mee, want u bent niet in dezelfde positie als die gelovigen van het Oude Testament en u bent ook niet in dezelfde positie van een Cornelius. Cornelius was in een overgangssituatie waarin mensen door de Heere God werden toebereid om dat evangelie aan te nemen. De enige situatie, en dan praat ik pure theorie, waar je dat zou kunnen voorstellen, is misschien op zendingsvelden waar God mensen van tevoren toebereidt, zodat als ze het evangelie horen, het onmiddellijk in toebereide aarde valt, omdat de Heer de God ze al van tevoren bewerkt heeft. En dan nog kun je, want we moeten uitkijken voor schematisering, dan moet je nog voorzichtig zijn om te zeggen, nou in die fase was hij bekeerd en wedergeboren, in die fase hoorde hij het evangelie enzovoort. Wees daar maar heel voorzichtig mee. Ik zou wel willen zeggen van Cornelius nog eens, een man die Godvrezend genoemd wordt en wiens werken bij de Heere God aangenaam waren, daarvan kan je toch moeilijk zeggen dat hij niet bekeerd was. Maar je kunt ook niet zeggen dat hij een christen was, want hij kende het hele evangelie nog niet. Maar je ziet wel dat zijn hart voorbewerkt was. Hij hoefde geen belijdenis van zijn zonde meer te doen, dat was allemaal al dik voor elkaar. Het enige wat hij nog moest horen is dat er een heiland van zondaren is, die voor zijn zonde gestorven was. Hij had al berouw gehad, hij had zich al bekeerd, hij was tot God gekomen. Zijn hart was toebereid en nu moest hij alleen nog de boodschap van het evangelie horen. Waardoor hij wist dat door het geloof in de Heer Jezus nu ook die zonden voor eeuwig zouden zijn weggedaan. Als iemand God en Jezus totaal de rug toekeert en er niets meer van wil weten, maar jaren later opnieuw zich tot God bekeert, kruisigt hij dan Jezus niet opnieuw? Is de genade dan net zo groot als de eerste keer? Hoe moeten we dit zien? Ook weer zo'n bijzonder geval, om zo te zeggen. Die uitdrukking kruisigt hij dan Jezus niet opnieuw, die is natuurlijk niet zomaar uit de lucht gegrepen, die komt uit de Hebreeënbrief, waar de schrijver van de Hebreeënbrief, zowel in Hebreeën 6 als in Hebreeën 10, zich met dit probleem bezighoudt. En ook hiervoor geldt dat je dit niet zomaar op iedereen vandaag kunt toepassen. Het gaat daar over Joodse mensen die de Messias hadden aangenomen, de Heer Jezus hadden aangenomen als Messias, als Heiland en Heer. En die dan onder de druk van de vervolgingen dat weer prijsgaven en terugvielen in het Jodendom. Nou, dat is al zo'n specifieke situatie dat je uiterst voorzichtig moet zijn om daaraan zomaar een algemene betekenis toe te kennen en dat toe te passen op mensen die eenmaal geloofd hebben en dan weer zijn weggezakt. Hier ging het om mensen die erkend hadden op een bepaald stadium, deze Jezus is de Messias naar wie wij ons hele leven hebben uitgezien. En in een later stadium zeiden ze, onder de druk van de omstandigheden, hij is het toch niet. Dat kun je niet zomaar vergelijken met iemand die een aanvankelijk beleden heeft een gelovige te zijn en wegzakt in, om de uitdrukking van Petrus te nemen, een poel van losbandigheid. En steeds verder in het moeras van de zonde wordt getrokken. Eerst maar gaat het dan niet om uiterlijke vervolgingen, zoals dat heel typerend bij de Joden was, die daarom weer dat christendom opgaven, om weer het volksverband te kunnen genieten dat ze voor die tijd gekend hadden en waar ze eigenlijk zich buitengesloten voelden met alle hele vervelende consequenties van doen. En van dien, in deze vraag gaat het veeler om iemand die geleidelijk wordt teruggezogen in het moeras van de zonde. En dat is wat anders dan Jezus opnieuw kruisigen. Dat werd gezegd tot Joden die zich verantwoordelijk gemaakt hadden voor de kruisdood van de Heer Jezus. En toen tot erkentenis waren gekomen, nee, maar deze Jezus is de Messias. En dat later weer opgaven en daarmee zich opnieuw identificeerden met een volk dat de Heer Jezus gekruisigd had. Dat kun je niet zomaar toepassen op een willekeurige heiden vandaag, die voor een tijdje de Heer Jezus aangenomen heeft en dan weer wegzakt in de zonde. De moeilijkheid bij zo'n vraag is, als je het toch een beetje wil schematiseren, is dat je hier met twee totaal verschillende gevallen te maken kunt hebben. Het ene geval is dat iemand, zoals ik dat straks al beschreven heb, om bepaalde voordelen een tijdje met christenen meeloopt. Het beruchte geval van iemand die een bepaalde vrouw wil trouwen, die christin is en daarom zich als christen voordoet, en zo gauw hij, of kort nadat het huwelijk gesloten is, het masker weer afwerpt en dat allemaal weer overboord gooit, maar de buit binnen heeft. En helaas kennen we allemaal wel eens een keer helaas zo'n geval. En dat is iemand die nooit een christen geweest is, die alleen maar uiterlijk voor een tijdje de levensstijl van een christen heeft aangenomen. Het andere geval is dat van mensen die werkelijk wederom geboren waren, werkelijk bekeerd waren en weggezogen zijn terug naar het moeras van de zonde. Hoe die mensen op dit moment ervoor staan, of ze werkelijk wederom geboren waren, kunnen we niet zien aan ze. Ik stel het theoretische geval. En zelfs als die mensen na jaren terugkomen, zelfs dan heb je het probleem, waren zij nou vroeger ooit bekeerd en zijn ze weer weggezakt? Of zijn ze eigenlijk nooit bekeerd geweest en zijn ze nu pas echt bekeerd? Ik zou u willen zeggen, hou nou maar op met dat getheoretiseer van je schiet er niks meer op. Ik heb straks gezegd, als iemand op een weg van de zonde terechtkomt, dan zul je hem als zodanig moeten behandelen. De grootste wandienst die je zo iemand kunt bewijzen is te zeggen, nou ja, gelukkig ben je toch nog een gelovige, dus het komt uiteindelijk met jou wel goed. Je zult hem of haar moeten behandelen naar de weg waarop hij of zij zich nu bevindt. En moeten zeggen, deze weg eindigt in het verderf. Dat zeg je niet tegen een wankelmoedige gelovige, hoor. Denk erom, we zijn soms zo afschuwelijk onpastoraal. Een wankelmoedige gelovige die worstelt met de zonde en elke keer weer in die zonde terugvalt, die kan je geen grotere wandienst bewijzen dan te zeggen van je bent op een weg die eindigt eeuwig verderf. Dan geef je hem nog een trap na en dan zakt hij nog een stukje verder in het moeras. Dat kan zelfs betekenen dat zo iemand zo ontmoedigd wordt daardoor, dat hij helemaal niet meer bereikbaar is. Dan heb je precies het omgekeerde bereikt. Ik heb het dus niet over wankelmoedige gelovigen die de grootste moeite hebben om van de zonde af te blijven. Laten we dat goed onderscheiden. We zijn soms zulke onbarmhartige herders. Maar het is heel wat anders dan dat mensen die wel bewust in de zonde leven en met het geloof ook niks meer van doen willen hebben. Die moet je zo aanspreken. Niet wankelmoedige gelovigen die elke keer weer in de zonde wegzakken, maar mensen die zich openbaren als ongelovigen, terwijl ze vroeger beweerden een christen te zijn. Die zul je moeten zeggen, de weg waarop je nu bent, die eindigt in het verderf. En als ze dan later toch tot geloof komen, dan hoef je je niet te kwellen met de vraag, waren ze nou gelovigen, zijn ze weggezakt en nu hersteld? Of waren ze eigenlijk nooit gelovigen, zijn ze nu pas gelovigen? Wat schiet je met die vraag op? Wees dankbaar dat ze nu gelovigen zijn. Daar gaat het om, is het enige waar het om gaat. We moeten niet van dat soort theoretische vragen stellen. En of de genade dan net zo groot is als de eerste keer, dat kun je niet zeggen, want je weet niet of het de eerste keer een echte bekering was, ja of nee. Soms weten die mensen het zelf. Soms zeggen ze, ik geloof dat ik toen eigenlijk nooit echt bekeerd ben geweest. Ik ken zulke mensen die dat betuigd hebben. Je hebt ook mensen die zeggen, ik was wel degelijk een kind van God. Ik weet nog de vreugde over mijn bekering mij te herinneren. Maar ik ben ver heen geweest sindsdien. Dat kan ook. Vaak weten ze het zelf het best. En soms weten ze het zelfs zelf niet. Laat het maar liggen. Wees maar blij dat ze nu weer hersteld zijn of bekeerd zijn of hoe je het zeggen wil. En dat ze nu de Heer toebehoren en bid maar, gaan maar naast ze staan. Dat ze de Heer mogen vasthouden zoals ze ook mogen weten dat de Heer hen wil vasthouden. De radicale, berouwvolle bekering heeft een totaal veranderd innerlijk of hart, 2 Korinthe 5 vers 17. Toch kan een mens hopeloos in de knoei raken wanneer hij uitgaat van de waarheid van dit woord en tegelijkertijd let op de onvolmaaktheid van dit nieuwe leven waarover hij beschikt. Hoe of wanneer raakt de mens Romeinen 7 vers 7 tot 26 kwijt? Alweer een woord van waarschuwing. Laten wij Romeinen 7 niet te veel maken tot een fase in het leven van een mens. Dat gebeurt maar al te vaak. Dan is het een fase waar je per se doorheen moet. Paulus schrijft absoluut niet daarover een fase. Een fase waar mensen absoluut doorheen moeten, alsof dat noodzakelijk het geval was. Dat er heel wat mensen zijn die die ervaringen van Romeinen 7 beleven, dat mag zo wezen. Maar dat betekent niet dat wij het recht hebben Romeinen 7 te verheffen tot een fase waar alle gelovigen noodzakelijk doorheen moeten. Want als dat zo was, dan zou ik u willen vragen, wanneer heeft Paulus dan eigenlijk die? Romeinen 7 hebben we het over. Wat is dat voor een fase? De Romeinen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dank je. Je gaat er zo vanuit dat iedereen weet wat Romeinen 7 is, notabene. De ervaring, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Paulus, ik zou u willen vragen, wanneer was Paulus dan in vredesnaam in die fase? Dat is een mooie vraag. Als die mensen dat zeggen, dan vraagt u maar eens, wanneer was Paulus in die fase? En dan krijg je deze antwoorden, zijn hele leven natuurlijk. Dat vindt u vooral in bevindelijke kringen. Paulus wist zijn hele leven dat hij ik ellendig mens was. En dan zeg ik, hoe kom je erbij? Staat er in de Bijbel? Ja, ik zeg maar, u heeft zeker een halve Bijbel. Hoezo? Nou, wat staat erachter? Niet kijken. Ik ben echt de schoolmeester, weet ik. Niet kijken, wat staat erachter? Ik alleen nog mensen, wie zal me verlossen? Weet ik niet. Ik zeg, dat is veelzeggend. Paulus wist het namelijk wel. Er staat achter, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Er zijn duizenden goede vaderlanders. Ik geef toe, je hebt ze meer boven de Moerdijk dan eronder. Maar goed, Nederland is maar klein. Duizenden goede vaderlanders die uit hun hoofd kennen ik ellendig mens, en dat niet alleen maar die dat ook als een levende dagelijkse ervaring kennen. En ze denken dat ze heel bijbels zijn, want Paulus zei het ook. En die mensen bedriegen zichzelf grotelijks, want diezelfde Paulus zegt in hetzelfde vers, wie zal mij verlossen? En dat is het antwoord. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Ik weet van mezelf ben ik een ellendig mens, en dat op zich mag je dat rustig je hele leven blijven zeggen hoor. Als je maar het antwoord weet wat erachter staat. Je mag voor je hele leven blijven, je hele leven lang blijven zeggen van mezelf ben en blijf ik een ellendig mens. Maar ik weet ook het antwoord dat Paulus erop wist. Wie zal mij verlossen? En die verlossing is niet alleen maar aan het einde. Dat is ook een verlossing waarvan je de verlossende kracht nu al in je leven mag ondervinden. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dus Romeinen 7 kan een ervaring zijn, maar eigenlijk is het in de praktijk. Nee, laat ik het anders zeggen. Het is zelfs niet die ervaring waar ik het straks over had met betrekking tot mijzelf. Want het probleem is van iemand die Romeinen 7 tot een fase maakt, en dan gaat het dus om een fase, nog eens een keer uitgelegd, van iemand die alleen maar weet van het ellendig mens zijn en die niet weet van dat wat erachter staat en wat vooral dan in Romeinen 8 aan de orde komt, zo is er dan geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn, want de wet van de geest des levens heeft hen vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Wie het tot een fase maakt, die weet wel, ik ben een ellendig mens, maar hij weet niet van de verlossing. Nou, dat was in mijn geval niet zo. Ik wist van de verlossing en ik heb geen ogenblik die zekerheid van het geloof verloren. Of het moet een oogwenk zijn in diepe ellende, maar niet als een blijvende toestand, als een duurzame toestand over een langere periode. Dus ik wist van Romeinen 8, maar ik wist ook wat het is van de ellende van ons natuurlijke vlees. Wat Paulus in Romeinen 7 doet, is dus niet een fase in iemands mensenleven beschrijven. Want ik zeg nog eens, wat voor fase moet het dan in zijn leven geweest zijn? Paulus beschrijft daar, en ik zou zeggen meer als een theoretisch model, dan dat het een noodzakelijke fase in iemands leven is. Hij beschrijft daar wat er gebeurt. Als iemand een ontwaakt geweten heeft, als iemand weet van wat het zondige vlees inhoudt, als iemand zelfs weet van een nieuwe natuur, want hij zegt Paulus daar, dan ben ik het niet meer die het doet, maar de zonde die in mij woont. Dus hij maakt een onderscheid tussen zijn vernieuwde natuur en de zonde die nog in hem woont. Maar als zo iemand tegelijkertijd Christus en de Heilige Geest en de verlossing helemaal buiten beschouwing laat, behalve in dat vers 26 meen ik bijna aan het eind van het hoofdstuk en dan gaat het over in Romeinen 8. Maar het is heel moeilijk om letterlijk een christen te vinden in zo'n merkwaardige toestand. Die weet, hij is niet iemand die twijfelt aan zijn behoudenis. Hij weet dat hij een nieuwe natuur heeft ontvangen. Het is dus niet iemand die niet weet dat hij nog niet behouden is, die daarmee worstelt. Dat is ook niet iemand van Romeinen 7. Daarom zeg ik al, iemand van Romeinen 7 te vinden, zou je met een lantaarntje moeten zoeken. Want hij weet, hij heeft in zekere zin de zekerheid van het geloof en hij heeft geen ogenblik de vreugde van het geloof en de blijdschap van het geloof. Want in heel Romeinen 7 hoor je niks over de Heilige Geest. Hoor je eigenlijk bijna niks over de Heer Jezus. Behalve in dat ene vers zeg ik nog eens dat eigenlijk al Romeinen 8 inluidt. Dat bedoel ik met een theoretisch leermodel. Het feit, Paulus probeert te beschrijven wat er nou gebeurt als iemand wel een vernieuwd innerlijk heeft, maar niet zijn oog vestigt op de Heer Jezus en op de kracht van de Heilige Geest, door wie je alleen maar een heiligingsleven kunt leiden. Staat heiliging op het schema? Oeh, nou doen we dat volgend jaar. Want dat moet er eigenlijk wel bij op het schema. Ja. Want het gaat natuurlijk veel te ver om dat nu uit te werken, dat begrijpt u wel. En dat voert ook een beetje te ver van het onderwerp vandaan. Trouwens, voor de grote mensen is er straks een boek aangeboden, en ook voor de jeugdigen. En in beide gevallen kunt u daar nalezen wat er over Romeinen 7 staat. Ik verwijs u naar die boeken voor een uitvoerige beschouwing. Zoals het hier staat, dat iemand uitgaat van de waarheid van dit woord en tegelijkertijd let op de onvolmaaktheid van dit nieuwe leven, waarover hij beschikt. We vallen nu maar niet over de woordkeuze, want het nieuwe leven is natuurlijk wel volmaakt. Wat de persoon bedoelt is, ik heb het nieuwe leven wel ontvangen, maar ik blijf toch nog steeds onvolmaakt. Dat is niet hetzelfde als de ervaring van Romeinen 7. Ik hoop dat u allemaal dat bewustzijn hebt. Dat u weliswaar het nieuwe leven hebt ontvangen, maar dat u nog steeds niet volmaakt bent. Dat is niet Romeinen 7. Romeinen 7 is het pas als je daar diep ongelukkig van wordt, doordat je de Heer Jezus uit het oog verliest. Maar Romeinen 8, daar gaat het gelukkig over hem en dan gaat het over de werkzaamheid van de Heilige Geest in het leven van de mens. Het hele probleem in Romeinen 7 is dat het daar gaat over ik en mij en mijn. En in Romeinen 8 gaat het bijna in elk vers over de Heilige Geest en over de Heer Jezus. Dus het besef van de onvolmaaktheid van onszelf zolang we hier op aarde zijn, ik hoop dat alsjeblieft dat die blijft. Dat is niet de fase die over moet gaan. Die onvermaaktheid zullen we heel grondig moeten behouden, dat besef. Heel diep. Maar het mag je niet ongelukkig maken. En dat gebeurt als je je oog richt op de Heer Jezus en niet in eigen kracht probeert hem te behagen. Maar weet dat je afhankelijk mag zijn van de kracht van de Heilige Geest. Dat je je oog mag richten op de Heer. En dan is het niet meer de ellende die je hart vult, maar dan is het de persoon van Christus die je hart vult. En dan word je gelukkig, ondanks je eigen onvolmaaktheid. Dan denk je heus niet oppervlakkig over die onvolmaaktheid, maar het maakt je niet meer ongelukkig. Volgende. Een direct verband was gelegd tussen wedergeboorte in water en in het woord. Wilt u dit AUB onderbouwen? Hier is iemand die wil boter bij de vis. Die zegt, dat kan je nou wel zeggen, het woord is het water. Het water, dat is een beeld van het woord, maar bouw dit maar eens onder. Dat wil ik proberen. En ik begin met een bewijs vanuit het ongerijmde. Dat is niet om een steekspelletje te beginnen. Maar gewoon, ik doe het toch. En dat is dit. Weet u iets beters? Want de mogelijkheden zijn tamelijk beperkt voor de uitleg. Het is of letterlijk water, en dan belandt u in geweldige problemen. U gaat daar een kopje onder. Dat is het probleem. Je komt of bij de Rooms-Katholieke leer dat de doop zelf wederom geboren doet worden, of je komt bij de gereformeerd synodale Kuiperiaanse leer dat de doop weliswaar zelf niet wederom geboren doet worden, maar dat God wel in die doop wedergeboorte bewerkt, althans veronderstelde wedergeboorte, totdat het tegendeel blijkt en al dat soort constructies waarover hele kerkscheuringen plaatsvinden. Omdat niemand met die leer uit de voeten kon. En eigenlijk vandaag helemaal niemand meer. Dat is de consequentie als je zegt, het water is letterlijk water. En dan weet ik niet aan andere water te denken dan aan doopwater. Tenzij u er nog iets anders letterlijk water weet. Maar laten we denken aan het doopwater, want dat zo gebeurt dat meestal. Nou, ik zeg, dan kom je in een probleem. Wat voor mogelijkheden hebben we dan nog meer? Er is nog één andere mogelijkheid, die heb ik niet genoemd. En die vond ik een tijd geleden bij een Scandinavische uitlegger. En toen dacht ik, hé, dat is aardig. Dus je denkt, ah, er komt toch nog iets nieuws. Maar ik kan dus niet bewijzen, ik kan het niet onderbouwen. Ik kan het alleen maar als suggestie doorgeven. En dat is dat in de Joodse literatuur water dikwijls ook een eufemisme was voor mannelijk zaad. Eufemisme is dus een bedektelijke uitdrukking, waarbij je dus niet rechtstreeks, zoals naar bed gaan, zo'n eufemisme is voor geslachtsgemeenschap. En zelfs dat is een eufemisme. Want we zijn constant bezig die dingen met bedektelijke woorden aan te duiden, als u begrijpt wat ik bedoel. En zo zie je ook, water is dan een bedektelijke omschrijving van mannelijk zaad. En dat vond ik een enorme vondst, want als het waar is dat in die dagen van de Heer Jezus dit onder de rabbijnen heel gangbaar was, dan kun je je goed voorstellen dat waar 1 Petrus spreekt over wedergeboren worden uit zaad, onvergankelijk zaad, en waar 1 Johannes 3 zegt dat wij geboren zijn, wederom geboren zijn, want Gods zaad is in ons, dan kun je je dus heel goed voorstellen dat de Heer Jezus in feite zou willen zeggen, wederom geboren uit zaad en geest. Dat past volkomen bij die andere teksten. Vandaar dat ik u dat ook nog als mogelijkheid geef. De derde mogelijkheid is, het water is een beeld van het woord van God. En als bewijsteksten ter onderbouwing hebben gegeven Efeze 5 en 26, waar bijna rechtstreeks wordt gezegd dat het water een beeld is van het woord van God. En daar gaat het over geestelijke reiniging. Ik heb u gegeven Johannes 15 vers 3. Reiniging door het woord. Het woord reinigt. Wel, reiniging is beeldspraak. Reiniging gebeurt door water. Als de Heer Jezus zegt reiniging door woord, dan houdt dat in dat water een beeld van het woord is. Dat zijn de drie mogelijkheden. Vandaar mijn vraag aan u, als u nog iets anders weet, zeg het gerust, ik sta open voor een nieuw gezichtspunt. Maar meer mogelijkheden weet ik niet. En daarom, meer onderbouwing kan ik u niet geven. En als u niet tevreden bent, kan ik het niet helpen. En ik heb mijn best gedaan.